Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en de werken van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we verder gaan in de naam van de Heer loven met de woorden van het derde vers van 150e psalm. Looft God naar zijn hoog bevel. Het derde vers nu van psalm 150. Opdat wij de weg zouden weten hoe wij door dit leven gaan, heeft de Heere God zijn aanwijzingen, zijn instellingen, zijn verordeningen, zijn geboden gegeven. Het volk Israël was zo bevoorrecht dat het als eerste die horen mocht. En wij luisteren over de schouder van Israël mee, want ook wij worden daardoor aangesproken door de Heere onze God. Ik lees de Heilige Wet des Heeren, de 10 woorden, naar Deuteronomium 5... Wij zingen daarna 2 versen uit de berijming van het gebed des Heren, gezang E, gezang 5, te weten de versen 6 en 7. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Dat was nog weer een ander verbond dan de Heer met ons gesloten heeft. Het verbond der genade dat bevestigd is in onze doop. Wij zijn mensen van het verbond. Dat is bij de Heere begonnen. Dat is van de Heere uitgegaan. En ook ons gelden deze woorden die wij verder horen. Mozes vervolgt: niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heer met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heer en u in, om u het woord van de Heer bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht, de derde en de vierde generatie, van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam misbruikt. Neemt de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in Egypte en dat de Heere uw God u vandaag heeft uitgeleid met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, omdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Buigen wij ons nu neer voor de Heere onze God. Roepen wij zijn naam aan. beleiden wij onze schuld en bidden wij om de leiding en verlichting door de Heilige Geest wanneer wij de schriften openen en lezen gaan. Heerlijk en heilig God in de hemelen, Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe past ons diepe eerbied wanneer wij in ons gebed tot u naderen en met u spreken. En wij mogen dat doen in de wetenschap dat u naar ons horen wilt. En wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, die uw naam op deze aarde heeft bekendgemaakt en om wiens wil wij nu ook mogen samen zijn, een week na het paasfeest. En iedere zondag is een herinnering daaraan en kunnen wij beschouwen als een klein paasfeest in het teken van dat grote paasfeest dat wij vieren mogen ieder jaar en vorige week zondag ook deden. En dat is weer een gevolg van het immens en onuitsprekelijk grote paasfeest. Toen u, Heer Jezus Christus, uit de doden bent opgestaan. Toen de stem van uw Vader doordrong tot in de diepte van de dood en de verlorenheid om u op te wekken. En in het leven te stellen, het onvergankelijk leven. We zijn hier samen als zondige mensenkinderen. Wanneer u ons ziet, en dat doet u, maar wanneer wij dat ook echt bedenken, dan moeten wij ons diep voor u schamen. Of wij nu jong zijn of ouder zijn geworden. Want wij zijn zo dwars, zo eigenzinnig, zo koppig, zo dwaalziek, dat wij steeds weer van u afgaan. Dat wij vol overtredingen zijn. Dat wij vanwege onze ongehoorzaamheid en onze opstand tegen u het ergste verdiend hebben. Geef ons uw genade dat wij steeds weer naar binnen slaan, de ogen opslaan en zien hoe het met ons gesteld is, wat er in het leeft in ons hart en wat er ook naar buiten komt. Maar wij mogen ook horen en weten van uw vergeving. Wij belijden u onze schulden en bidden u, was ons rein in het bloed van het Lam. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Geef ons aan hem toe te vertrouwen, die onze schulden op zich heeft genomen en die ze heeft weggedragen, zodat u een weg van recht onze God kunt zijn van vergeving. Zodat u ons aanziet als uw kinderen en wij deel mogen hebben aan dat heil dat nooit vergaat en ons schatten wilt doen erven die nimmer meer vergaan. Wij danken u, Heere, hartelijk dat wij ook op deze zondag bij elkaar mogen zijn als gemeente rondom uw woord. Dat we die heerlijke dingen van u horen mogen. Wet en evangelie. Beschuldiging en vergeving. Dat we als het daar mogen samen zijn. Rondom het kruis. Van hem die is opgestaan. En die leeft in alle eeuwigheid. Wil u om zijnentwil bij ons zijn in uw Heilige Geest. Ons verstand verlichten. Ons hart ontsluiten, zodat uw woord erin binnendringt en wij het mogen verstaan. Wil overal zijn daar waar mensen in uw naam samen zijn, in welke cultuur dat ook is, in welk land en in welke taal ook uw lof gezongen en uw naam beleden en uw evangelie gepredikt wordt. Wil nog vele mensen winnen voor het rijk van u, dat is en komt en blijft. Wil ons genadig aanzien en horen, omwille van de Heer Christus en ons zegenen, de kinderen, de jonge mensen, de ouderen en de oudsten onder ons. En wil ook zegenen hen die nu of naar de hand, via de techniek, deze dienst thuis of elders horen mogen. Heren, wij vertrouwen dit alles aan u toe. En vertrouwen onszelf aan u toe. Wetend van u, soevereine, machtige en vrijmachtige genade. Hoor ons in Jezus' naam naar uw barmhartigheid. Amen. We willen nu de schrift open doen en lezen gaan. Gemeente, er zijn 3 lezingen. 2 zijn er nu, voordat wij opnieuw zingen en uw gaven worden ingezameld. De 3e, de evangelielezing, komt dan straks. De 1e lezing is uit het Oude Testament, het gebedenboek van Israël, het gebedenboek van de Messias, Psalm 22. Misschien zijn er hier en daar in lezingen en versen wat overlappingen vergeleken met vorige week zondag en misschien ook maandag. Dat kan. Maar het paasfeest is ook zo groot dat het eigenlijk nooit te veel kan zijn. De lijdenspsalm, Psalm 22, loopt uit op de verkondiging van het evangelie. Wat moet het ook een bemoediging zijn geweest door de Heer Jezus Christus toen hij die donkere weg ging. En ook deze woorden uit het begin van de psalm tot de zijne heeft gemaakt. Na al die klachten en die verschrikkelijke dingen die hij moet ondervinden, zegt hij, de dichter, zegt David, zegt Christus in de dichter, vers 23, ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, looft hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereert hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar heeft gehoord toen hij tot hem riep. Dat is Pasen. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot de generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Dit is de 1e lezing. Dan slaan we in het Nieuwe Testament op de eerste brief die de apostel Petrus schreef, en daar lezen wij een deel van het 1e hoofdstuk. De 1e brief van de heilige apostel Petrus, het 1e hoofdstuk, de versen 1 tot 12. En ook dat is vol van de paasglorie. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren dit worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu, voor korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die nu bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, de hen die het evangelie aan u verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift, de eerste lezingen, en zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Nu zullen uw gaven in de dienst des Heren worden ingezameld. Op de keerzijde van de nieuwsbrief staat een drietal bestemmingen voor de plaatselijke diaconie, opdat de dienst der barmhartigheid door kan gaan, voor de instandhouding van de eredienst en pastoraat en tenslotte voor het kerkgebouw, voor onderhoud, verwarming en verlichting van het kerkgebouw. De Heren zegenen u. En een zegen uw gaven. We gaan ook zingen en doen dat met twee versen uit Psalm 21, te weten de versen 4 en 5. Psalm 221, de versen 4 en 5. Na de prediking willen wij zingen een drietal versen geweend uit Psalm 96. Het eerste, tweede en zesde vers. Psalm 96, de versen 1, 2 en 6. Ik ga nu lezen de tekst voor de prediking en ook het verband waarin die woorden staan. De evangelielezing is uit het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Ik u lees vanaf vers 36. In het eerste deel wordt verteld hoe de paasboodschap komt tot de vrouwen die kwamen rouwklagen bij het graf. In het tweede gedeelte wordt verteld van de verschijning van de Heer Jezus aan die twee wandelaars op weg naar Emmaus. Ze keren terug naar Jeruzalem als zij weten dat Jezus tot hen kwam, de levende. Ze keren terug naar Jeruzalem om bij de andere leerlingen, de discipelen, te zijn. Ze spreken dan over die dingen en dan staat Jezus zelf in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, en zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En dan de volgende versen zijn in het bijzonder de tekst voor de verkondiging. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. Dat is beter dan begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Lof zij u Christus. Tot zover de derde lezing uit de Heilige Schrift en ook de tekst voor de prediking in dit morgenuur. Mijn bijzonder is de tekst voor de prediking vanaf vers 44. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de evangelisten winden er geen doekjes om. Het wilde maar heel moeilijk paasfeest worden in de kring van de vrienden van de Heer Jezus en in de kring van zijn directe leerlingen. Alle vier evangelisten vertellen dat op hun eigen wijze, maar ze stemmen daarin volkomen met elkaar overeen. Zelfs de preek van een engel aan de vrouwen die kwamen rouwklagen bij het graf in de vroegte van de zondagmorgen, is niet direct geloofd. Je zou zeggen, als een engel predikt, zou je dan nog niet geloven? Als niet een dominee uit Rotterdam, een oude dominee uit Rotterdam gekomen was vanmorgen, maar hier een engel voor u stond, zou je dan geloven? Die rezen moeten zelf van te pas komen. Wil het geloof in zijn kring doordringen dat hij niet langer in de dood is, maar dat hij overwinnaar is. Dat hij de dood heeft verslagen, de duivel en de hel. En dat alle schuld is voldaan. Op de avond van die zondag komt hij zijn leerlingen opzoeken, die elkaar ook hebben opgezocht. In die stad Jeruzalem, waar het grote paasfeest wordt gevierd door Israël, en dat duurde niet één dag, of dan nog één dag erbij, zoals bij ons, zondag en maandag, maar het duurde een week. Meneer Jezus wacht niet tot dat feest voorbij is. Op de avond van die eerste dag komt hij zijn leerlingen opzoeken, die weer bij elkaar gekomen zijn, in de een of andere zaal, misschien wel dezelfde zaal, waar zij het paaslam hebben gegeten, waar het avondmaal werd ingesteld. Daar staat hij plotseling in hun midden. Zij zijn volop in beraad over het verslag dat die twee van hen doen, die onderweg waren naar Emmaus en ook waren aangekomen. En toen ineens meemaakte dat Jezus bij hen aan tafel zat. Die vreemdeling die met hen was opgewandeld en hen de schriften uitlegde, was Jezus. Ze hebben het zelf gezien. Voor hen staat het vast. Bij hen is geen twijfel meer. En in de avond van die dag zijn ze nog weer teruggegaan naar Jeruzalem om dat te vertellen aan die 11. Hoewel Thomas daar niet bij was. Dat blijkt uit het Johannesevangelie. Maar die moesten het weten. Die andere leerlingen van Jezus. Die nauwere kring. En terwijl ze daarover spreken, komt Jezus zelf. En dat trof mij nog weer bij de lezing zo even. Lieve gemeente hier in Noordwijk bijeen. Dat het eerste wat de Heer Jezus zegt niet een verwijt is. Of een ongeloof. Het in de steek laten van hem. Maar hij komt met vrede. En die gewone groep, ook vandaag de dag in Israël heel gewoon, shalom. En in de Arabische wereld, salaam. Heeft hier een nieuwe lading. Hij komt vanuit de dood. Vanuit het gericht van God. Met vrede. Vergeet nooit dat dit een meerwaarde is. Wanneer Jezus tot zijn leerlingen spreekt, vrede zij u. Want met dat spreken brengt hij ook die vrede mee. Wij mensen kunnen geen zaak bij een ander bewerken door onze woorden. Dat moet aanslaan. Dat moet bij ons binnenkomen. Maar wanneer Jezus spreekt, komt die vrede ook naar hen toe. En dan? Dan staat hij daar niet met verwijten, al is er wel enig verwijt in zijn stem, dat ze zo moeilijk kunnen geloven, terwijl het toch niet iets vreemds is dat er nu is gebeurd. Heeft hij er zelf op voorbereid? Dat zegt hij nadrukkelijk. Ze konden het weten. Ze konden het weten. En verder. Dat verwijt duurt niet lang en het gaat niet ver. Hij gaat dan niet een verslag doen van zijn bevindingen. Hij gaat niet vertellen hoe hij allemaal heeft geleden, wat hij heeft doorworsteld, hoe het was toen hij stierf en zijn geest beval in de handen van zijn vader. Hij komt niet met een verslag uit het rijk van de dood, toen hij ter helle neerdaalde, hoe dat allemaal is. Daar zijn wij eigenlijk altijd erg benieuwd naar als we over die dingen nadenken. Hoe is het toch in het leven na ons sterven? Hoe is dat in de eeuwigheid? Hoe is die staat van dood zijn? Hoe is dat in de verlorenheid? Hoe is dat in de hemel? We hebben daar zoveel vragen over. Maar Jezus spreekt er niets over. Geen enkel woord. Want hij staat er niet om de nieuwsgierigheid van zijn leerlingen te bevredigen. De Bijbel doet dat nooit, lieve gemeente, dat onze nieuwsgierigheid wordt bevredigd. Er blijven een heleboel vragen over wanneer je in de Bijbel leest. Vragen die ook niet beantwoord worden hier en nu. Dat hindert ook niet. Want de Bijbel is in datgene wat nodig is, heel erg duidelijk. En dat moet verkondigd worden. Bekering en vergeven van de zonde. Maar voor de Heer Jezus dat opdraagt, gaat hij op drie wijzen te werk om zijn bevreesde verwonderde leerlingen tegemoet te komen. In de eerste plaats toont hij zichzelf, zijn handen en zijn voeten wijst hij aan. En hij zegt, raak me op maar aan, ik ben het echt zelf. Ik ben het die met u wandelt door het land. Ik ben het die aan het kruis werd geslagen. Nu ben ik hier bij u, met lichaam en al. Ik ben geen geest. Zie dan nog eens aan mijn handen en aan mijn voeten. En u kunt mij tasten, dat mag u doen. En dan hebt u niet lucht in de, tegen de hand aan, maar een lichaam. En alsof dat toch niet genoeg is, zegt hij, hebben jullie hier ook iets om te eten? En ze kijken rond, ja, er is wel wat om te eten. Een stuk vis en honingraad, dat geven ze aan hem. En hij eet dat op. Hij zegt, dit is toch een nieuw bewijs dat ik geen geest ben, want die heeft geen vlees, geen beenderen. Hij is niet een soort spookverschijning, want dan kun je zomaar met je hand doorheen zwaaien. Die heeft geen bestand. Maar Jezus eet. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat hij verder en geeft hij, zeg maar, een soort catechisatie. Hij gaat de Bijbel uitleggen. Ontzettend mooi is dat dat tegen Jezus dat hier doet. Hij heeft dat onderweg naar Emmaus ook al gedaan. De discipelen kenden dus de schriften. De schriften, dat is wat wij het Oude Testament noemen. Meer was er nog niet. Behalve natuurlijk de boeken die deuterocanoniek zijn. En die je ook lezen kunt. Boeken van de Maccabeën en Tobias en nog meer. Maar het gaat in hoofdzaak over de boeken die wij kennen. Die 39 boeken uit het door Israël erkende Oude Eerste Testament. Hij wandelt met hen de schriften door. Jezus geeft dus op de dag van zijn opstanding Bijbeluitleg. Een soort Bijbellezing. Een soort catechisatie. Wie zou daar niet graag bij geweest zijn? Om dat uit zijn eigen mond te horen, hoe dat nu in de schriften staat en hoe dat in hem tot vervulling is gekomen. Want daar gaat het om. Wat er in de schriften staat, wat in vroegere tijden door mannen Gods gezegd is, en wat vastgelegd is, is opgeschreven. De boeken die u kent, die getuigen van de Messias. Maar de Messias ben ik. Ik ben het. Steeds weer in het onderwijs van de Heer Jezus, en ook na zijn opstanding, komt het woord ik ben naar voren. Een herinnering aan de onuitsprekelijke naam van Israëls God. Ik ben. Jezus is God. Hij staat er bij de zijde en gaat de schriften door. En wij vragen ons dan af, waar zou hij van verteld hebben? Welke geschiedenissen, welke Bijbelwoorden zou hij hebben aangewezen? Zou hij misschien hebben gesproken over Psalm 22, de lijdenspsalm bij uitnemendheid? Die heeft hij immers ook zelf op Golgotha in de mond genomen. Dat indrukwekkende, aangrijpende begin. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus is door de verlatenheid van God heen gegaan. Zou op deze psalm hebben gewezen, op Jesaja 53. Dat zal zeker ook in een van de lijdenszondagen hier in Noordwijk gelezen zijn. Het heel diepe hoofdstuk. En je vraagt je af, hoe is het mogelijk dat men in Israël, waar men het hoofdstuk kent, nog altijd weigert, tenzij men tot geloof gekomen is, om dit toe te passen op de Messias. Men blijft dan maar dromen van een Messias die, ja, verlossing brengt in aardse zin van het woord. En Jesaja spreekt in hoofdstuk 53 op een andere wijze over de knecht des Heren. De Bijbel zelf, het Nieuwe Testament, is er heel duidelijk over. Dit slaat op de Heer Jezus, de Messias. Zou hij daarop gewezen hebben? Zou hij op de offers hebben gewezen? De offers die als schuldoffer een heenwijzing waren naar het offer dat hij bracht. Het is heel goed wanneer er in categorisaties aan de orde komt, want zo zal dat in ieder geval wel zijn geweest. Of als dat niet met woorden door Jezus gezegd is, zo is wel de rechte uitleg. Bij de voorbereiding, enkele dagen geleden, kwam hij zo in gedachten dat het ook nog op een andere wijze mogelijk is geweest, dat Jezus sprak tot zijn leerlingen. Dan zou hij hen hebben kunnen stilzetten bij de weg die mannen Gods in het oude verbond, dus ten tijde van het Oude Testament, in het oude Israël, gegaan zijn. Ik wil u 5 namen noemen van mensen die veel hebben geleden, terwijl ze door de Heere God op een heel bijzondere wijze waren geroepen en een plaats hebben ingenomen in zijn bestel. Ik denk dan in eerste plaats aan Mozes. Misschien vergeet het wel eens dat Mozes ontzettend veel geleden heeft onder het gedrag van het volk. Ze hebben soms dreigend voor hem gestaan, met gebalde vuisten. Ze waren woedend op hem. Wat heeft Mozes veel moeten verduren, 40 jaren lang, onder zijn volk. Hij, de middelaar van het oude verbond, een bijzonder bevoorrecht man. Wat heeft hij heel diep geleden. Wat moet het ook voor hem een teleurstelling zijn geweest, dat hij de Jordaan niet mocht oversteken. Ook hij is 40 jaar onderweg geweest naar het land waar hij nooit ingekomen is. Een lijdensweg. Deze knecht van de Heere. Een andere naam. David. De uitverkorene van God om koning te worden. En de voorvader te zijn van de Messias naar zijn aardse afkomst. Wat heeft David veel geleden toen hij moest vluchten voor Saul de tiran. Wat heeft hij veel geleden onder enkele van zijn eigen kinderen. Denk maar hoe Absalom hem niet alleen, Absalom zijn eigen zoon, hem van de troon joeg, maar ook naar het leven stond. En wat denkt u van een man als Elia? Een getuige van God in een zeer benauwde en boze tijd. Hij moest klagen. Ik ben de enige die nog overgebleven is. De Heere moest dat wel corrigeren. Maar hij voelde dat wel zo. Hij werd door Jezebel bedreigd. Dat heeft hij veel geleden. Wat denkt u van Jeremia? Die in een nog bozere tijd dan waarin Elia leefde. De ondergang moest aanzeggen van Jeruzalem. Hoe werd hij gehaat? Hoe heeft men pogingen ondernomen om hem te doden? Die stem moest zwijgen. Jeremia, die zo ver gekomen is, dat hij zelfs de dag van zijn geboorte heeft vervloekt. Omdat hij het niet meer dragen kon. Dat alleen zijn. Dat staan in de dienst van God. En daardoor alle mensen in zijn eigen stad worden veracht en worden verworpen. Nog één naam. Daniel. Een man die de Heer vreesde. Die de God van Israël bleef belijden. Maar het kostte hem het leven. Want hij werd in de kuil van de leeuwen geworpen. En hij moest verscheurd worden. Maar dat verijdelde de Heer. Maar heeft hij niet veel geleden? In dat vreemde land, ja, wanneer we de Bijbel nog nauwkeuriger lezen, zullen we nog veel meer namen kunnen vinden. En moeten we dan niet zeggen, dat wanneer al die mannen zoveel moesten lijden, die in dienst van de Heere stonden, die met zijn boodschap tot het volk moesten komen, moest hij dan niet lijden, in wie God toch veel meer gekomen is, waarin hij zelf gekomen is, de Messias, de Heer Jezus Christus, kon hij dan vrij blijven van lijden, als die mannen eerder zoveel moesten verduren? Kon dan de Messias een vrolijk leventje hebben, toen God zelf op aarde was, toen deze bijzondere bode daar rondging door het land Israël, zelf God uit God en licht uit licht? Moest de Christus niet alles lijden, maar ook ten derde dag opstaan? Het lijden zou niet het laatste zijn. Dat heeft Jezus meermalen aan hen gezegd, toen ze nog samen waren. En hij herinnert hen hier nu ook aan. Hij kon toch niet in de dood blijven. Want deze getuige van God heeft niet alleen getuigd en gepredikt, maar heeft de wet vervuld. De wet zegt: heb God lief en de naaste als uzelf. Is er ooit één mens geweest die God zo heeft geëerd en lief gehad als Jezus? Is er ooit één mens geweest die zijn naaste meer heeft lief gehad dan Jezus? Want van die 5 mensen die wie naam net is genoemd, zijn ook de gebreken en de zonden op te noemen. En die kenden ze zelf ook. En van Jezus is er niet één te noemen. Niet omdat hij niet kon zondigen, maar omdat hij het niet wilde. Want denk toch vooral niet over de Heer Jezus als een soort robot. Ik heb wel eens de indruk dat mensen eigenlijk, christenmensen, over de Heer Jezus denken als iemand die... Ja, hij was zo afgesteld, hij kon niet verkeerd gaan. Ja, een robot kan inderdaad niet anders doen dan waarvoor hij is ingesteld. Maar zo was tegen Jezus niet. Hij was een mens. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. In alle dingen. Alleen, hij zondigde niet. Maar dat kon hij wel, maar hij wilde het niet. Hij bleef op de weg die de Heer hem aanwees. En als de Heer heeft gezegd: doe dat en gij zult leven. En Jezus deed het. Kon Jezus dan blijven in de dood? De Vader heeft er opgewekt. Nadat alles was voldaan wat gedaan moest worden. In de paasmorgen is de stem van de Vader gekomen. Heeft de Zoon gewekt uit de dood. En hem niet teruggebracht in het leven, maar is door de dood heen gegaan. Lazarus en de anderen die door Jezus werden opgewekt, kwamen in het leven terug. Het leven ging voor hen weer door. En ze kregen nog weer een aantal jaren om hier te zijn. Maar Jezus is de dood doorgegaan. Hij is de doodje dan overgestoken. Je kunt denken aan een zwemmer die een rivier inspringt om daar te springen en te zwemmen. Hij maakt een heel aantal rondjes. En dan, als hij het voor gezien had, komt hij terug. Hij droogt zich en kleedt zich weer. Hij kan er even overgestoken zijn, maar komt ook altijd weer terug. Maar Jezus is overgestoken. En hij komt nooit terug. Hij komt vanuit de heerlijkheid naar Maria Magdalena toe. Naar de 2 Emmausgangers. En nu staat hij vanuit de heerlijkheid bij zijn leerlingen. Daar staat hij. Hij heeft geen onderkomen op aarde meer nodig. Hij is in de heerlijkheid. En hij spreekt zo met zijn leerlingen. Omdat die leerlingen nu gezondenen zullen worden. De leerlingen worden leraar. Daar spreekt de Heer Jezus van. Zij zullen worden uitgezonden. Hij zendt hen heen. En het woord dat hier gebruikt wordt voor dat prediken, daarin zit het grondwoord heraut zijn. Jezus stuurt herauten de wereld in. Ze moeten beginnen bij Jeruzalem. Die stad mogen ze niet voorbij gaan. Want vanuit Jeruzalem zal nog weer het evangelie klinken, eerst in de stad en daarna de wereld in. De Heer Christus heeft nooit Jeruzalem veracht. De stad waar hij aan het kruis genageld werd. Waar juist de godsdienstige leiders hem verworpen hebben. Nog meer dan de wereldlijke rechter. Pilatus wilde Jezus toch lang sparen. En hij zwicht alleen voor de roep van het volk. Dat opgejutterd was door de godsdienstige leiders. Maar Pilatus wilde het eigenlijk niet dat Jezus naar het kruis ging. En hij waste symbolisch zijn handen in onschuld, alsof hij er vanaf wilde zijn. Dat was natuurlijk niet waar. Hij was er niet vanaf. Maar de aandrang vanuit de godsdienstige leiding was groter dan de aandrang vanuit de staat. Jezus te verachten. Aan het kruis genagelde, is de opgewekte, de opgestane, de overwinnaar. En in dat lijden ligt het geheimenis van de plaatsbekleding. Hij is gaan staan op de plaats waar u en jij moesten staan. U en jij en ik in het gericht. En wij hebben het neen van God verdiend. Is het ook echt tot u doorgedrongen, lieve mensen? Beseffen wij dat? Dat God ons kon afwijzen. Dat hij er alle reden toe heeft. Omdat wij door en door verdorven zijn. Maar God wijst ons niet af. Omdat hij een plaatsbekleder heeft gegeven. Jezus, zelfrein, werd tot de zonde gemaakt. Hij die zegen bracht en een gezegende was, werd tot een vloek gemaakt. Opdat u gezegend kon worden. U en jij en ik gezegend konden worden. Hij nam onze plaats in. Hij droeg onze zonden. En u kunt geen enkel kwaad dat u hebt gedaan bedenken. Of er is bij hem vergeving. En hij wil u in genade aanzien. Maar wanneer u dit naast u neerlegt, dan gaat het niet goed. En wanneer u dat blijft doen, gaat het helemaal niet goed. En als u dat volhardt, dan zult u eens het nee uit Gods mond horen. Niet in mijn rijk. Dat rijk heeft deuren die openstaan. Maar ze kunnen gesloten worden. En omdat de mensen dit rijk moeten kennen, dat rijk van God. En omdat zij mogen binnengaan, moeten de leerlingen als leraars uittrekken en heraut zijn, boodschappen. Vertellen van de Heer Jezus Christus, hoe de schriften zijn vervuld. Hoe hij de opgestane is, de eeuwig levende. De koning van een rijk dat nooit vergaat. Hij staat erachter. Hij wil het dat dat gebeurt. In zijn naam moet onder alle volken gepredikt worden. Alle volken. Maar geen volk wordt er uitgezonden. In alle talen moet het evangelie verder gaan. En het heeft lang geduurd voordat in zoveel talen als nu het geval is, het evangelie is te lezen en wordt gepredikt. En er zijn nog heel verre en onbereikbare, welhaast onbereikbare streken. Denk aan het immense Aziatische deel van Rusland. Vooral daar naar het noorden, naar de Noordpool toe. Waar ook overal mensen wonen, in die bittere kou. Ook daar zijn evangelisten, dan hier en daar bezig. En de andere volken. De Bijbel wordt vertaald. Want in alle talen is dat nog nooit mogelijk om het evangelie te lezen. En God mogen ook die mensen die uitgetrokken zijn. En de Bijbelvertalers zegenen en wijsheid schenken om die heerlijke woorden van de schrift ook over te brengen in de taal van mensen. Dan zijn wij bevoorrecht dat al eeuwenlang het heil hier wordt verkondigd. De Bijbel is te lezen. Verkondigd moet worden bekering en vergeving der zonden. Jammer genoeg heeft de herziene Statenvertaling niet de lezing gevolgd van betere handschriften, zoals alle nieuwere vertalingen daartoe doen. Bekering tot vergeving van de zonden. Het zijn dus twee dingen die naast elkaar staan, bekering en vergeving van de zonden. God wil dat vergeving van de zonden wordt gepredikt. Maar de weg erheen is bekering. Bekering tot vergeving van de zonden. Wij delen alleen in de vergeving van de zonden als wij ons bekeren. En in het woord bekeren zit tweede element. Dat is zich afkeren. Ik heb mij afgekeerd als het ware van die muur, Heer. Staat mijn rug daartoe. En ik ben toegekeerd naar u. Van nature zijn wij niet naar God toegekeerd, maar van God afgekeerd. En zoeken alle andere dingen om ons leven, onze religieuze behoeften te vullen. Want wat men ook allemaal schrijft in de kringen van filosofie en psychologie. De mens is een godsdienstig wezen. Mens zoekt iets om te vereren. En als hij de levende God niet vereert, dan is het een afgod. En in de oude tijden had men allerlei afgoden bij ons, als Wodan en Donar, en hoe ze allemaal heten, in Griekenland en in Rome, Zeus en Pallas Athene en Mars, een hele rij. Vandaag de dag is dat niet meer zo. Die goden worden niet vereerd. Men heeft andere goden. De religieuze behoefte ontlaat zich in een geweldige vereering van sporthelden. Het valt me op dat als je naar het nieuws luistert om 8 uur of om 12 uur of om 6 uur 's avonds, dat bijna altijd ook wel sport aan de orde komt. Omdat dat zo belangrijk is voor de mensen. Welke club gewonnen heeft. Is het PSV of is het Ajax of is het Feyenoord of hoe ze allemaal heten mogen in de voetbal. Heb je nog alle mogelijke andere sporten. En dan zangers en figuren voor de tv hebben soms miljoenen volgers. Het jongetje in Canada, Justin Bieber, hij schijnt miljoenen meisjes te hebben die helemaal van hem wegzwijmelen. Dat is een godsdienst. Dat is hun levensvulling. Een mens wordt vereerd als een god. Er zijn er duizenden die de verering als het ware ontvangen in plaats van God. Daar moeten wij ons van afkeren. En die ene afgod is wel de allergrootste. Dat is die afgod die met twee letters geschreven wordt. Dat is ons ik. Alleen wanneer we ons van de afgoden afkeren en ons van dat ik afkeren en ons toekeren naar God, dan kunnen wij ontvangen, lieve broeders en zusters, jongens en meisjes, de vergeving der zonden. Dan is de toegang ontsloten tot het koninkrijk van God. Dat rijk dat gesloten was, totdat de Heer Christus de deuren openwierp. Omdat hij aan alles heeft voldaan. Bekering tot vergeving der zonden. En daar gaat het nu ook om. Dat wij niet alleen christen heten te zijn, maar dat wij christen zijn in ons hart. En in ons denken. In ons doen en laten. In ons spreken en zwijgen. Doordat de Heilige Geest ons leven doortrekt. En ons aftrekt van al die goden die afgoden zijn. En dat hij ons toekeert naar de levende God. En dan kan het niet anders dan met berouw. Dat we hem te voet vallen. Dat we leren knielen. Dat we ons leven uit handen geven. En dat wij bedelaars worden bij hem. Die ons vergeven wil. Al dat kwade. Dat kwade dat achter ons ligt. En het kwade dat we nog zullen doen. Vergeven van de zonden. Van het verleden en van de toekomst. En mogen zijn zijn eigendom in leven en sterven. De opstanden van de Heere Christus, na zijn onzegbaar lijden, loopt daarop uit dat er verkondigd wordt de vergeving van de zonden, ook al ons hier in Noordwijk. En de weg daarheen is klein worden voor God, hem te voet vallen, onszelf capitulerend aan hem overgeven. Dan mogen we weten dat hij onze God is en onze Vader. Want het is zo indrukwekkend dat Jezus al deze dag gesproken heeft. Ga naar mijn leerlingen toe, Maria Magdalena, en zeg hun, ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Dat betekent Pasen. Jezus Vader, onze Vader. Jezus God, onze weg, onze God. In de weg van de bekering. Die niet eens en voor al is, die bekering, maar een doorgaand werk. Lof zij Gods naam. Amen. Bij onze proberen willen wij met name denken aan mevrouw Van Woerden, die heel erg ziek was en gelukkig het weer beter maakt, maar nog wel in het ziekenhuis verblijft. Ik wijs ook op de mogelijkheid voor de jongeren van de clubs. Er zat een kopje halverwege de brief over het kamp. En van harte aanbevolen als jullie daar naartoe willen gaan. Een paar heel mooie dagen gewenst. En een goede wens ook voor de leiding. Dat alles in goede banen wordt gevoerd. Willen wij de Heer samen danken en bidden. Ja, dank Heer voor uw korte evangelie. U hebt dat zelf zo ingesteld, Heer Jezus. Het is niet van mensen uitgegaan, door mensen bedacht, om dat evangelie in deze wereld te gaan brengen. U hebt zelf gezegd, het moet gebeuren. En sla Jeruzalem niet over, begin daar. En houd nergens op. Ga maar door. En zo is het ook al lang geleden tot deze streken aan de Noordzee gekomen. En ook tot ons, zoveel eeuwen na, dat onze eerste ouders dat hebben gehoord hier in deze landen. En het gaat nog steeds verder. Het evangelie blijft onderweg, de tijd door en naar verre streken toe. Wij danken u hartelijk voor die onvergelijkelijke boodschap. Alles wat mensen uitdenken, politici en wetenschappers en ook filosofen en psychiaters en psychologen, dat is alles maar iets van tijdelijke aard en daarom altijd beperkt. Maar u hebt een boodschap die de tijd ver overstijgt, die in de eeuwigheid reikt. En daar ligt immers onze bestemming, in de eeuwigheid. Maar geef dat in de behoudenis mag zijn, Heren, en dat wij niet verloren gaan. Bewaar ons voor ongeloof en onbekeerlijkheid. Schenk ons zozeer uw Heilige Geest, dat wij met u onze weg gaan. Ons steeds weer afkerend van al datgene wat aan onze diepste behoeften niet kan voldoen. Dat wij ons toekeren naar u en uw genade ontvangen in de vergeving van onze zonden. Niemand kan onze zonden wegnemen dan u alleen. Want u overstijgt ver immers hoe mensen soms iets vervelends, iets schuldigs kunnen vergeven. Uw vergeving opent de deuren van uw koninkrijk. De deuren van uw vaderhart. En daar mogen wij zijn. Daar mogen wij schuilen. En zo mogen wij toekomst hebben. Trek ons dus, Heere, weg bij al datgene wat dreigt ons leven te vullen, maar geen wezenlijke waarde heeft. Wil u zo ook de prediking steeds weer zegenen en het lezen van de schriften en het onderzoek daarvan thuis. Wil u uw gemeente opbouwen, broeders van de kerkraad, dominee Pater, sterken, dat zij in de kracht van uw goddelijke geest het werk mogen doen. En denk aan alle vrijwilligers en vrijwilligsters in de gemeente, ook die bij het jeugdwerk betrokken zijn. U hen zegenen en sterken, ook die dagen dat ze met de jonge mensen op pad zullen zijn. Geef dat alles goed mag gaan, willen bewaren voor ongevallen. Wij bidden u voor zieken en eenzamen en lijdenden. Mensen die een gemis hebben te verwerken. Misschien al heel lange tijd. Maar de pijn daarvan nog altijd gevoelen. Wij bidden u voor herstel van mevrouw Van Woerden. Heb dank dat zij, toen het zo heel gevaarlijk was, toch in het leven blijven mocht. En dat medisch ingrijpen heeft gebaat, richt haar op. Gedenk aan sterk haren die haar lief zijn. En geef haar zo weer terug hier aan het leven. En dat deze ervaring ook een verdieping mag betekenen voor haar verhouding met u. Geef dat er blijdschap is bij haar en die om haar heen zijn en in de gemeente. Dat deze zuster is gespaard. Wij bidden u voor uw kerk onder het kruis. De velen die worden verdrukt en vervolgd omdat ze uw naam belijden en niets hebben met afgoden. Houd hen gaande en staande in uw kracht. Ook wanneer ze heel veel smaad moeten dragen. Soms martelingen, gevangenschap. Heere, erbarm u. Gedenk allen die macht hebben in deze wereld. In de politiek. En in de financiële wereld en in de wetenschap. Dat zij niet groot van zichzelf denken. Dat zij niet hun ego uitleven. Maar zich overgeven aan u. Met de bede dat ze een instrument in uw hand mogen zijn. Dat het ook zo voor onze koning mogen gelden. Die deze week zijn verjaardag gedenken en vieren mag. Gedenk hem en allen uit zijn gezin en familie. Gedenk hen die een nieuwe regering voor ons land voorbereiden. Dat daar straks ook mannen en vrouwen aantreden. Die het goede willen zoeken voor het volk. Maar dat doen in afhankelijkheid van u. Zo brengen we al deze dingen, Heer onze God, bij u. En bidden u. Laat uw evangelie tot nog velen komen. In ons volk waar de afval om zich heen grijpt. In deze wereld. Ook uit Israël. En wil u sterken allen. Die in uw dienst zijn uitgegaan. Wil u sterken. Allen die. De woorden van de schrift. Overzetten. In de taal van een volk. Dat de Bijbel nog niet of nog maar gedeeltelijk lezen kan. Omdat er velen mogen horen. Van die naam die boven alle andere namen is. De gezegende naam van onze Heer Jezus Christus. Wil om zijnentwil ons nabij zijn. Bemoedigen. Troosten. En vrede schenken. Lof en aanbidding komen u toe. In alle eeuwigheid. Amen. Ons slotlied willen wij zingen met de woorden van Psalm 106, het laatste, het 26e vers. Psalm 106, het laatste vers. Dat mag ons een diepe blijdschap schenken, lieve gemeente, wanneer wij bedenken dat wij als gezegenden van hier mogen gaan. Want ik zegen u niet, ik mag de zegen van de Heer alleen maar doorgeven. Ontvangt u met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.